je nou virtuoos bent of geen noot kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Bra.
Welkom bij Brood en Spelen, de podcast voor muziekmakend Nederland, muzikanten, mensen die in de muziekindustrie willen werken of liefhebbers die graag willen weten hoe het er achter de schermen aan toe gaat. We zijn toe aan seizoen 4, aflevering nummer 14. En het is een vriendenaflevering waar je normaal Amber verwacht, maar ik val deze week voor haar in. En twee vrienden van de grap hier aanwezig. Allereerst Chris Moorman van de Popronde. Welkom Chris.
Hallo.
En Casper Nederhand, en ik zeg van Massive Music, maar daar gaan we het zo even over hebben. Ook welkom Casper.
Yes.
Voor jullie beiden lang geleden dat jullie er waren, terwijl voor ons gevoel jullie zoals een beetje iedere week in de podcast hebben gezeten.
Dat was op een gegeven moment ook zo.
Dat was ook zeker wel zo. Chris, hoe is het met je?
Goed. Ja, gaat goed. We zijn leuke dingen aan het doen. Een klein beetje brakjes. Ik stond gisteravond in de Melkweg en daarna nog eventjes naar de koe geweest. Maar perfecte mood.
Dat is de goede volgorde in ieder geval.
Ja, perfecte mood om een podcast te doen.
Ja, want het is vrijdagochtend 26 april, de dag voor Koningsdag.
Zeker.
Dat we dit opnemen. Casper, hoe is het met jou?
Ja, gaat goed. Ja, zin in Koningsdag, zin in Koningsnacht.
En,
ja,
wat ga je doen?
Ik ga vanavond, ik had er al een leuk poosje aan gewijd, want deels ironisch, maar ik ga draaien in Café Thijssen. Dus ik zal leuk. Het Nederlandse lied met wat hitjes van nu proberen te mengen. En dat is heel leuk, want ik heb al jaren niet meer in een kroeg gedraaid. Mm-hmm. En dat is wel waar ik ooit ben begonnen als DJ. Dus dat lijkt me heel leuk om weer te doen. En dan in het epicentrum van Koningsnacht, daar in de Jordaan. Dat lijkt me hartstikke leuk om te doen. Dus ik ben een beetje zenuwachtig, maar ook heel verheugd. Om daar te gaan staan.
Dus het levenslied in Café Thijssen. Ja, mensen kunnen het niet meer meemaken. Want op het moment dat dit uitkomt, lig jij net in je bedje.
Absoluut.
En morgen?
Morgen ga ik gewoon lekker rustig aan doen. Ik heb wat vrienden uitgenodigd. En mijn vriendin heeft wat vrienden uitgenodigd. En we gaan lekker in de spa in mijn buurt. In ons huis. Wordt het een soort zoete inval. En dan zullen we ongetwijfeld wat rondjes gaan lopen. Langs vrijmarkten en ja, de drukte gaan opzoeken, maar
Maar jouw epicentrum ligt op de nacht.
Ja, dat wordt vlammen. En morgen wordt het denk ik heerlijk op het balkonnetje met wat vriendjes.
Hopelijk met een zonnetje.
Ja. Hoe is bij jou, Chris? Als popronde man moet je natuurlijk naar Oranje Pop, of niet?
Nou, ik heb lang voor Oranje Pop gewerkt in Nijmegen. Dus dat was altijd traditie. Maar ik woon inmiddels in Amstelveen. Dus daar gaat geen rechtstreekse trein naar Nijmegen. Dus ik Ik moet eerlijk zeggen dat ik vorig jaar zo brak was dat ik Koningsdag heb overgeslagen. Traditie sinds vorig jaar is thuis boontjes in Paradiso op Koningsnacht. Dus daar ga ik vanavond ook weer heen. En mijn vriendin heeft me op het hart gedrukt dat ik morgenochtend echt mee moet naar de vrijmarkt.
Dus jij wordt morgenochtend weer een beetje brak wakker.
De kans zit er wel.
Ja, bij mij thuis is het andersom. Ik was altijd in deze periode, ben ik altijd super druk geweest, bevrijdingsfestival lang gedaan en dat soort dingen. Dus ik had dat tegen mijn inmiddels vrouw gezegd van Koningsnacht, boeit me niet zo, ga jij maar. En het is bijna een soort van traditie dat zij één keer per jaar dronken wordt. En als Koningsnacht. En dat ook de hond, als ze thuis komt, moet uitkijken dat hij niet zijn poten breekt omdat ze erop staat. En dan Koningsdag, dan moet ik dus 's ochtends met al die spullen op mijn nek het voor elkaar gaan krijgen. Maar nee, ik ga verkopen.
Leuk.
Nice. Dus, ben je vatbaar voor onderhandelen?
Zeker.
Wil je nu alvast beginnen, Casper?
Zeker. Nee, we zitten samen met de vriendin en die maakt zelf sieraden. Dus die heeft een serieus winkeltje. En wij hebben gewoon rotzooi. En ik heb een hele mooie nieuwe speaker voor mijn verjaardag gekregen. Dus die ga ik flink hard aanzetten. Dus dat is het. Maar Koningsdag verder voor ons muziekliefhebbers of mensen in de muziekbusiness is het niet echt meer een groot ding, hè?
Nee, is voor mij eigenlijk nooit, ja, behalve dus Oranje Pop, waar ik toen voor werkte, en dat vond ik heel leuk, is het ook nooit echt een ding geweest eigenlijk. Ik heb altijd echt wel Koningsnacht gevierd, ook toen ik studeerde in Groningen. Het was echt een superleuke avond. En dan Koningsdag is het inderdaad hopen dat het zonnetje schijnt en dat je een beetje kan bijkomen.
Ja, ik had het altijd van Den Haag natuurlijk, ja, Koningsnacht. Ja. En dan Koningsdag heb ik ook nooit echt. We hebben met grap één keer iets gedaan op Westerpark. Ik herinner me vooral wind. Dat was iets van troon nog wat. Het was een of ander festivaletje. En ik herinner me vooral dat het koud was en ja, dat het heel hard waaide. Ja. En, het is niet.
Het is ook
echt,
zo dichtgedraaid in Amsterdam als het gaat om wat je mag op Koningsdag. Het is natuurlijk, dat snap ik. Ik snap dat dat gebeurt, maar vroeger. Ja. Ontstond er wel eens een spontaan podiumtje? Of was er iets wat waar toen geen vergunning voor was en dat werd dan gedoogd?
Dus ja, ik kan me ook herinneren, bijvoorbeeld live muziek op de Overtoom en dat soort dingen. Maar dat mag volgens mij inderdaad, dat mag allemaal niet meer. Er zijn natuurlijk allemaal aan de rand van de stad. Ik woon in Watergraafsmeer, Las Loveland is daar op de sportvelden en de Rai en de Olympisch Stadion en zo. Allemaal,
veel mensen die speakers in het raamkozijn zetten. En dat is dan wel de maas in de wet die wel gebruikt wordt. En dat is superleuk.
Daar kun je niet zoveel tegen doen, denk ik ook.
Nee, ja, dan is het van het is te hard, moet zacht. Maar het is wel mijn huis. Dus ja.
Mijn mooiste Koningsdag blijft een van die corona dagen, de eerste. Mijn bovenbuurman is levensliedzanger.
Oh ja, cool. Ja, leuk.
Die komt altijd, hey, buurman, moet je nog optreden? En hij moet nu heel veel optreden. En we hadden toen, die heeft ook een PA en zo. Dus we hadden hem in het blok hadden wij gewoon vanuit mijn tuin. Had ik DJ opgebouwd, PA neergezet. En hij vanaf zijn balkon, samen met zijn vrouw die ook kan zingen. Hebben we dus voor alle balkons van het blok gezongen. En mensen hebben het er nog steeds over hoe. Stiekem is dat echt een van de leukste geweest. Ja, ja, ja. Want iedereen stond dus in zijn tuin te dansen. Ja. En dan mocht toen niks. Nee. Dus dat is eigenlijk een van mijn leukste Koningsdagen van de afgelopen jaren geweest. En dat was dus inderdaad, wat jij vanavond in Thijssen gaat draaien. veel hazes. Veel hazes. goed, maar dan gaan we wel langzaam naar het Bevrijdingsfestival toe. Wat gaan jullie dan doen?
Ik ga naar Haarlem dit jaar. Vorig jaar ook geweest. Ik vond het eigenlijk veel te druk. Veel te groot. Echt mega. Ik hou toch gewoon. Ik blijf dan toch Chris van de Popronde die van kleine podia houdt. Ja. En daar hebben ze er gelukkig ook eentje van. Maar op een gegeven moment was ik er gewoon wel klaar mee. Dan sta je bij Goldband te kijken. En dan sta je zo ver naar achter dat je denkt. Ja. Ik zie dat ze iets doen daar op het podium. Maar er zit hier al zoveel vertraging op. Ik heb geen idee wat. Dus,
maar het wordt Haarlem voor jou en voor jou?
Er is een bevrijdingsfestivaletje in Beverwijk. Waar ik op de Silent Disco ga draaien. Dat is de buurt waar ik... ik kom niet uit Beverwijk, maar wel uit een dorpje daar vlakbij. Dus,
nog kleiner.
Nog kleiner, uit Geest.
Oké, okay, dus voor jou ook weer draaien.
En jij?
Ik ga waarschijnlijk naar Zwolle.
Oké. Okay.
Toevallig moet ik de dag ervoor in Ommen zijn. Dus en daar kunnen we ook blijven slapen. Dus ik dacht van dan is wel een paar jaar geleden geweest toen ik nog Vattenboom manager was.
Ja.
Ik denk Haarlem en Zwolle zijn denk ik de twee grootste. Ja. Groningen komt de midden halen. Die zijn ook goed bezig.
Is dat zo? Die hadden vorig jaar heel veel problemen natuurlijk.
Ja, ik ben benieuwd hoe dat dit jaar zit. Ik heb verder er niemand echt over gesproken, maar het was vorig jaar natuurlijk een best wel klote bevrijdingsdag. Want alles moest afgekapt worden.
Ja, zeker.
Dus die hebben wel veel geld verloren. Ja. En
die zaten toen al met de kaartverkoop. Dus dat ze zeiden van €5 entree, want anders kunnen we het niet, meer rooien. Mm. Nou, daar kregen ze natuurlijk heel veel gedoe mee. Ja, en dan loop je financieel zo de mist in, omdat je terrein gewoon een paar uur moet afsluiten.
Ja,
we hebben het hier in de podcast een paar keer over gehad, maar gratis festivals.
Ja.
Blijkt iets van het verleden te gaan worden. Ja. Omdat je dus echt alleen nog maar aan die bierprijsknop kan draaien om de kosten... Ja. En als het dan slecht weer is.
Ja, mm-hmm. Ja, gewoon, ja.
Ja, ja nee, die aflevering die we met Westerpop hadden, die was bij mij best wel confronterend. Hij zei dus van, normaal was ons regenrisico ongeveer €20.000 op een begroting van ruim 2 ton, 10%. En nu is het op diezelfde begroting is ons regenrisico meer dan €60.000 geworden.
Zo.
Door de stijgende inkoop. Ja, ja, ja. Subsidie blijft gelijk. Ja, dus je kunt alleen maar aan die sponsoring vergroten. Is voor niemand echt een optie. Dus bierprijs is het enige. En dan neem je zoveel risico's. Ja. Maar je ziet het dit jaar ook. Het is echt... ik weet niet hoe jullie het zien. Ja, jij natuurlijk helemaal, Chris, met Welcome to the Village. Zeker, het is wel kaalslag op de festival.
Absoluut, ja, zeker. Ik kreeg gisteren een appje van onze coördinator van Popronde Leiden over Werfpop. Ook een festival daar wat ook niet door kan gaan. Ook financieel en lastig. Dus die gaan een benefiet organiseren.
Kun je ook de vorig jaar ook voor het eerst. Hè, dat ze €7,50 of €5 entree ook hadden in plaats van gratis.
Ja.
En dan dit jaar toch niet.
Ja.
Zo volgens mij vorig jaar Werfpop. Daar ben ik geweest. Het was heel mooi weer. Ja. Te mooi weer.
Ja, ja. Het was zo... dat, en dat kun je dan ook weer hebben.
Te mooi weer.
Ja, het was dik boven de 30 graden. Ja. En dan wordt er ook weer minder gedronken dan dat je zou willen. Ja.
Dan moet je ook weer dingen inkopen voor extra schaduw en zulke soort dingen. Nou, en op het laatste moment zijn die prijzen torenhoog natuurlijk. Dus onvoorziene kosten.
Want ja. ik begrijp dat alles, dat bij de organisatie van een festival, dat alles van personeel tot aan materiaal, huur, dat 3 keer over de kop is gegaan afgelopen
Zeker.
Jaar.
Ja. Ja, ja,
ja. Ja, ik hoor getallen van totale inkoop 45% hoger op je hele festival. Dus heb je het en over de hekken. De PA's zijn volgens mij niet eens zo heel veel duurder geworden.
Nee, dat
is wel personeel.
Ja. Ja.
En het vinden van personeel heb ik ook.
Dat is heel lastig. Ja, dat is echt heel lastig. Heel lastig. Ja, zeker. En inderdaad, de mensen die komen, die zeggen, die je in het verleden altijd hebt gehad, die nu een gewone baan, de kijker ziet niet dat ik dit tussen air quotes doe, maar die een gewone baan hebben gevonden nu, die zeggen, ja, we willen wel. Mm-hmm. Maar ja, we moeten er nu ineens dingen voor opgeven. We zijn nu ineens niet afhankelijk meer van deze freelance klussen in die zomer. We hoeven het niet meer in die zomer te verdienen.
Ja.
Dus we willen wel, maar er moet wel wat tegenover staan.
Ja.
Nou ja, ik denk dat de prijs van een ervaren geluidsman gewoon van 200, 250 euro naar 300, 350 euro op zijn minst is gegaan.
Ja, en de rest?
Ja.
En dat konden wij het laatste jaar, Welcome to the Village, konden we niet voor 350 euro geluidstechnici, of zeg maar main technici regelen hoor.
Echt nee. Nou ja, wij doen het grappenfestival op Pampus nu voor het tweede jaar achter elkaar. En ja, daar merk je hetzelfde.
Ja.
Dat is echt de struggle zit hem veel meer in de logistiek en veel minder in de programmering.
Ja.
Aanbod genoeg.
Zeker, ja.
Hé, hey, Casper, jij kwam binnen en ik zei het net al een beetje, Casper van Massive.
Ja.
Maar Casper is helemaal niet meer van Massive.
Nee, wel nog veel freelance aan de gang. Wat ik heel erg leuk vind. Het is een hele... Ja, ik heb daar bijna 10 jaar gezeten. Met heel veel plezier. Meerdere functies bekleed. En nu eigenlijk overgeslagen naar het freelance werk voor hun. Maar ook elders. Dus ik ben behoorlijk vrij. Dus hele grote verandering voor mij. Ik ben ook even een tijdje lekker aan het ontspannen geweest. Wat me goed heeft gedaan. Veel geklust in het huis. Veel aan eigen muziek gewerkt. En nu op zoek naar iets nieuws. Maar niet met grote haast. Maar wel...
Mensen kunnen je bellen.
Mensen kunnen me bellen. Bij deze een soort advertising.
Maar wat ben je nu dan aan het doen? Want bij Massive was je de talentman.
Ja, ik was eigenlijk de A&R manager en music researcher. Dus daar was ik vooral bezig om elke creatieve vraag om muziek die we kregen, om die ofwel in te vullen met bestaande muziek. Ofwel in te vullen met makers. En nu ben ik eigenlijk zelf een van die makers geworden. Dus af en toe dan duik ik de studio in voor een reclameklus. Wat ik ontzettend leuk vind.
Cool, ja.
Daarbij betrek ik uiteraard ook graag dat netwerk wat ik in al die jaren heb opgebouwd. Dus af en toe dan neem ik graag gitaar of vocals op. En vaak wordt die vraag ook wat meer open bij mij neergelegd. En dat vind ik super leuk om te doen. En daarmee creatief aan de haal gaan. En de juiste mensen in de studio in te trekken. Daarnaast doe ik nog wat research. Eigenlijk hetgeen wat ik daarvoor deed. En zodoende.
En dus veel plaatjes draaien.
Veel aan het draaien. Althans, de boekingen komen weer binnen. En ik vind het super leuk om te doen. En het zijn de meest uiteenlopende vragen. En heel veel mensen vragen, sta je eigenlijk nog op festivals? Nou is de Silent Disco op het Bevrijdingsfestival in Beverwijk het enige wat nu op mijn planning staat wat betreft festivals.
Dus maar wederom, je kunt hem bellen.
Ja, je kan me bellen. Maar ook meer bezig met het produceren van hiphop en pop. En nu ook wat meer richting de clubmuziek. Gezien ik eigenlijk altijd in de corporate sferen word gevraagd. Of in de... we zoeken nog een DJ sferen. Waar ik absoluut niks tegen heb. Want dat maakt het hartstikke leuk. En dit is heel veranderlijk en heel divers. Maar nu probeer ik ook wat meer de clubmuziek te maken. En ook misschien daar uiteindelijk een iets bredere...
Ik krijg wel vraagtekens nu. Want ik denk Hazes in Café Thijssen en, club, en clubmuziek. En ik hoorde je net verhalen vertellen over dancehall. Wat is het genre dan? Of is het...
Wat ik zelf maak nu ligt een beetje op de grens van UK garage. En wat meer house-achtige dingetjes. En de laatste tijd ook wat meer in de future dancehall. Wat snellere... Ja, zongeboren vibes die er tussenin komen. Ik vind het heel leuk om te zien dat de clubsfeer ja, steeds meer open staat voor bijvoorbeeld gebroken beats. En dat was eigenlijk altijd al wat ik heel erg leuk vond. En die werelden waren in mijn ogen altijd een stukje gescheiden. Je had heel duidelijk UK Garage avonden, ja, bass avonden, dubstep avonden. En nu zie je dat ook de festivals, de wat grotere festivals, ook ineens warm worden voor de muziek. Omdat de DJ's dat ook steeds meer beginnen te draaien. En die werelden die lijken wat meer te overlappen. En daarmee ook mijn motivatie.
Ik denk tot en met de hele hiphop natuurlijk eigenlijk gewoon. Absoluut. Het is allemaal in elkaar aan het draaien. Ja,
ja en de opkomst van drum en bass weer. Dat is ook iets wat me ontzettend tevreden stemt. dat is ook, dit is nu denk ik voor de derde keer weer richting de mainstream aan het gaan. Ja. Waar het ook zijn plek verdient. Maar goed, dat gaat altijd in golven. En het feit dat weer terugkomt, vind ik super gaaf. Vind ik super gaaf.
Ja, en in de wat je nu doet, freelancer.
Ja.
Is dat wat je wil blijven doen? Of ben je echt ondertussen ook wel gewoon op zoek naar... je mag Universal en Mojo mogen je ook bellen?
Absoluut, absoluut. Ik ben aan het kijken. Het lijkt me heel leuk om iets anders te doen. Tegelijkertijd is hetgeen wat ik altijd heb gedaan... is ook wat ik heel erg leuk vind. Maar ik ben eigenlijk aan het kijken inderdaad in de muziekindustrie. En ik zie af en toe een vacaturetje voorbij komen. En ik heb al een aantal gesprekken gehad. Dus ik probeer dat zoveel mogelijk warm te houden. En ik zoek inderdaad wel naar iets, naar een vaste hoedanigheid. Dus dat lijkt me superleuk. En het liefst dan met een kleine afslag de een of de andere kant op. Maar je zal misschien bij de volgende podcast horen dat ik weer gewoon precies hetzelfde doe. Dus je weet het niet.
Maar dan bij Sizzer.
Dat zou heel goed kunnen. Je weet het nooit. Sizzer, bel me.
Ja. Chris, hoe zit dat met jou? Want jij deed altijd Welcome to the Village in de zomer.
Zeker. Ja.
Dat is ter ziele.
Ja, helaas. Ja. Dus ik heb een redelijk vrije zomer. Je kan me bellen.
Ja, dan moeten we jou ook bellen. Nou ja, daar hebben we het nu over. Van,
deze podcast de muziekindustrie is een open sollicitatiebrief.
Precies. Ik heb het erg druk, jongens. Blijf maar hier zitten, alsjeblieft.
Nee, ja, ik vier volgende week met een 10-jarig jubileum bij Popronde. Dus dat is er, dat blijft er ook wel even. En dat is, in principe is dat genoeg. Maar ik vind het gewoon leuk om dingen daarnaast te blijven doen. En dat heb ik ook altijd gedaan. Welcome to the Village lang. Nou, Oranje Pop noemde ik net al. Festivals geprogrammeerd. Tour management, inderdaad. Heel leuk. Had ik gisteravond ook. Dat je dan daar in de Melkweg staat en denkt van, oh ja. Ik zou nu wel gewoon die hele band en die hele entourage gewoon dat podium af willen trekken. En gewoon hop de bus in en door naar de volgende. Want morgen spelen we weet ik veel waar. Dat kriebelt soms nog wel eens een keer weer. Dat on the road zijn. Management gedaan, dus al zulke soort dingen. Dus ik vind het gewoon leuk om dat te doen. Om daarin ook bij te blijven. Want als je alleen maar op één plek zit. Dan roes je op een gegeven moment vast. Maar je hoort ook te weinig.
Want Popronde is voor jou september, oktober, november. Hè? Dat zijn, dan kun je waarschijnlijk niks anders doen dan Popronde.
Nee, zeker niet. Nee.
En eigenlijk moet je jezelf al klonen om het te kunnen doen.
Ja.
Maar de rest van het jaar zal het...
Pieken en dalen. Dus er zijn momenten. Volgende week maken we de selectie bekend. Nou ja, dat is een hele drukke week. Eigenlijk zijn dit twee... drie drukke weken nu. En daarna wordt het wel weer wat minder. Dus dan kan ik het gewoon in een normale werkweek doen.
Ja, ik kan me voorstellen dat als die selectie er is, dat het een beetje begint met weer wat te worden. Zeg maar. Dat de coördinatoren bezig gaan. Nou ja, of valt dat wel mee?
Nou, die eerste maand zijn we echt puur bezig met al die ex-bellen. Dus gewoon langsbellen, gesprekjes van 20 minuten, een half uur. Van hey, gewoon wat dingen vastleggen. Dus prijzen. Maar
beschikbaarheid,
ook gewoon,
ja.
Beschikbaarheid. Ook gewoon vertellen van dit is wat je kunt gaan verwachten. Dus die eerste maand kan een coördinator die vooral inluisteren. Dus die kan eigenlijk nog niet zoveel. En dan is mijn taak als hoofdmarketing om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen alvast die selectie gaan luisteren. En die streamingcijfers vergroten. En want uiteindelijk in september als we beginnen helpt dat natuurlijk gewoon.
Maar dus geen piekdrukte in mei en juni.
Nee, zeker niet.
Dus voor jou.
En juli is heel rustig sowieso. Want dan is iedereen op vakantie. Dan zijn onze coördinatoren lekker aan het boeken. En de eerste deadlines liggen begin augustus. Dus
ja,
dan,
dat is me wel opgevallen. Vroeger. Was het bij wijze van spreken 2-3 weken voordat de popronde in Arnhem kwam, werd het programma in Arnhem bekend. Maar dat is nu allemaal echt wel weer stukken eerder.
Ja, zeker. Ja, 7 weken van tevoren is de deadline. Vroeger was het ook altijd zo dat we zeiden, ja, wacht nou tot je hele programma rond is om te gaan promoten. Maar ja, wat een onzin. Dat hoeft helemaal niet. Op het moment dat je je eerste boeking invoert, kun je je programma gaan promoten. Maar vorig jaar heb je ook een popronde gehad. Je hebt locaties die je al benadert in, in maart. Ja, iedereen heeft tegenwoordig een telefoon. Maak content. Maak video's met de kroegbaas. Haal anekdotes op, zulke soort dingen. Dus ja, hou het hele jaar een beetje levend. Wat voor mij heel makkelijk is, want ik hoef het niet meer allemaal zelf te doen. Ja. Dus ik kan het veel makkelijker nu bij die coördinatoren in die steden neerleggen.
Maar je hebt 40 coördinatoren en die moeten een
80?
Beetje, en die moeten een klein beetje doen wat jij wil.
Dat in een ideale wereld ja.
Maar ik kan me voorstellen dat het redelijk ingewikkeld
gelukkig
kan zijn.
Gelukkig zijn ze allemaal goed eigenwijs. Dat vind ik een belangrijke eigenschap in mensen. Bij de een gaat het heel goed. Die komt met plannen, die maakt dingen en dat is fantastisch. En bij de ander moeten we soms wat bijsturen of neem het gewoon over. Want het zijn allemaal mensen die... Als popronde-coördinator doe je natuurlijk alles. Je bent programmeur, je bent producent, je moet promotie doen. De een ligt dat programmeren heel goed. De ander ligt dat produceren
heel goed. En de ander is er meer een promotor.
Precies, ja. Dus bij die mensen die vooral goed zijn in productie... Ja, dan komt marketing, dan komt promo echt op de laatste plek. Nou ja, dan kan ik het erbij doen. Bijvoorbeeld vorig jaar heb ik voor een aantal steden ook gewoon de Instagram gedaan. Mij kost dat niet zo heel veel tijd. Ik plan het in, ik maak het. En samen met mijn team trouwens. Dat moet ook gezegd worden. En dan kunnen zij zich gewoon op die productie focussen. Dus het is organischer geworden dan dat het was.
En het promoot zichzelf natuurlijk ook gewoon wel een beetje inmiddels. Het is een dermate begrip dat mensen het wel weten. En die bandnamen zijn ook niet de belangrijkste onderdeel van je promotie natuurlijk.
Nee, zeker niet. Maar zij zijn natuurlijk wel belangrijke ambassadeurs voor zichzelf. Net als die kroegeigenaar die ik al noemde. Uiteindelijk hebben zij er het meeste baat bij dat die toko vol staat.
Ja.
Dus daar leggen we ook wel een deel, deel verantwoordelijkheid niet per se. Maar we blijven wel zeggen van hey, mond-op-mond reclame, je eigen stamgasten, je eigen kring. We hoeven niet een AFAS of een Ziggo uit te verkopen.
Nee.
50 man, 100 man in een kroeg is gewoon een topavond voor zo'n kroegbaas. Ja, dat red je al best wel oké gauw. Dat is wel leuk. Ja.
En afgelopen jaar was het druk in vele steden ook.
Zeker, ja. Drukker dan ik ooit tevoren heb gezien in mijn 10 jaar. Dus dat was echt tof.
Wat goed, ja. Goed om te zien.
Ja, echt heel goed om te zien, ja. Zeker na, want afgelopen jaar zaten we toch nog wel een beetje in die COVID-nawee.
Ja.
En het jaar daarvoor was het natuurlijk helemaal niet representatief voor.
Nee, dat heb je nog een keer een eindfeest in april moeten verschuiven. Ja, en dat was allemaal oké. niet briljant. En nu is het weer echt terug.
Ja, zeker. Ja, en dat merken we ook aan dat eindfeest. Dat verkoopt gewoon nu sinds 2 jaar gewoon ram uit. Dus dat is wel cool. Dat je echt op de avond zelf, als vroeger altijd nog appje van die, kan ik nog naar binnen, Of mensen die aan de deur komen, die je dan kent uit de sector. En die dan geweigerd worden. En dan mij gaan bellen. En ik zeg, ja, kom op zeg.
Je had je al wel kunnen aanmelden.
Had mij een week geleden geappt en dan had ik het voor je gefixt. Maar ik heb te maken met beveiliging bij de Melkweg. Die zeggen van, dit mag gewoon van de brandweer niet. Klaar.
Ja. Nou, tof.
Ja, zeker.
Kasper, wat is popronde voor jou?
Nou, ik heb altijd heel veel plezier gehad in de selectie doen. De eindfeesten heb ik altijd enorm van genoten. Ik ben wel eens ik ben niet bij heel veel showtjes geweest, moet ik eerlijkheid zelf bekennen. Maar ik vond het altijd een ontzettend... het was natuurlijk een soort van... Er zat een redelijke ballotage in van voordat je dingen kon luisteren. En het was eigenlijk een soort van... Ja, voor mij altijd in mijn werk... Een soort van overzicht van hetgeen er allemaal zich afspeelde in Nederland. En dan voelde ik mezelf heel goed als ik dingen kende. Ja, maar daarnaast werd ik altijd zeer aangenaam verrast. Zelfs in de selectieprocedure. Tot na de selectieprocedure. En het was altijd heel goed om te zien van waar gaat het landschap. Waar bevinden de makers zich? En in hoeverre kunnen we weer nieuwe dingen verwachten?
Hoe lang heb jij die selectie gedaan?
Ik denk dat ik dat wel iets van 4 jaar op rij heb gedaan.
Ja, denk ik ook wel.
4, 5 jaar.
Denk ik ook.
En altijd met heel veel plezier. Ook
hoeveel, ik heb ook 2 collega's hier op kantoor die zich met de selectie hebben bezighouden. Die hebben tegen de 500 demos geluisterd.
Ja, die hebben ook gewoon bijna ieder genre opgegeven dat ze wel wilden doen.
Ja.
Ik denk dat ze dat volgend jaar misschien niet meer doen.
Ja, dat
was vrij fors. Ze hebben het wel met heel veel plezier gedaan overigens. Dus hoeveel luister jij dan?
Ik deel altijd 3 genres eigenlijk. Ik deel altijd... hip-hop, alternative en vaak indie. Dus de 3 die ik het eigenlijk zelf het meest interessant vond voor zowel misschien iets met sync uiteindelijk of en ook mijn eigen interesse dat overlapte wel enorm. Dus daar heb ik altijd.
En dan luister je 150, 200 of hoeveel luister je dan?
Het ligt een beetje aan het genre, maar dit waren wel zeer populaire genres.
Zeker.
Dus dit was wel denk ik wel rond de 80 per per, of wel meer soms.
Ik denk het wel. Ja, dit zijn de grootste genres.
Ja, dus en, dit was en dat, wel tussen de 80 en 150 per genre. En ja, maar met veel plezier altijd geluisterd. En ook inderdaad, ja, goed.
Moet je niet last minder doen in ieder geval.
Nee.
Er zijn er zoveel die het
dat
wel
geloof
doen.
Ik meteen.
Ja, meestal was het, oh, je hebt nog wel een weekje extra, want de aantal heb ik nog niet ingevuld, dacht ik. Ah, kom eigenlijk ook wel uit. Maar ik was wel al bezig.
Ja, precies.
Maar wel met, altijd met veel plezier. En het is ook heel belangrijk. Dus ik zag het ook nooit als nevenactiviteit, maar ik zag het als mijn werk.
Ja.
Want ik kreeg altijd wel de vraag, what's poppin' in de Nederlandse muziekindustrie? Dus ja, dan is dat ook mijn werk om dat goed onder ogen te zien en te kijken met welke...
Was ook altijd wel leuk overlap toen jullie nog die Talent Nights organiseerden.
Ja.
Was ook altijd wel leuk overlap met Popronde X en X die dan bij jullie stonden. En,
Daar laatst nog over
gehad hoe erg ik dat mis. Die avonden, dat was zo leuk.
Dat was superleuk. Ja, dat is... maar we zijn...
Hij zegt nog we, hè?
Zij? Dat is wel ook... Maar het bevindt zich dan iets meer in de reeds getekende opkomende acts bij de labels. Die dan een concert doen in-house bij hun. maar de mensen vertellen de avonden waren altijd legendarisch.
Ja,
met een zoet, goede sfeer.
Ja.
Een grote, een mooie verdeling tussen industrie en fan.
Zeker.
En dat was superleuk. Daar hebben we altijd heel veel plezier aan beleefd om te organiseren. Ja,
vaak gerend naar de trein.
Ja. Nu naar de bus naar Amstelveen.
Ja, ja, precies. Makkelijker. Makkelijker.
Stuk makkelijker.
Ja.
Want Chris, leg nog eens uit. De selectie 1 mei is zo'n beetje de dag dat jullie het allemaal bekendmaken. Mensen moeten 1 maart het ingeleverd hebben. En dan ga je van... Hoeveel aanmeldingen zijn er dit jaar? Het zijn altijd 1000 plus, geloof ik.
1178. Zo. Zijn we naar 101 gegaan.
Zo.
101 in de definitieve selectie.
Ja, 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 ja.
Dus er blijft een krappe 10% over van wat zich aanmeldt.
Zeker, ja. En er vallen waarschijnlijk nog wel weer 1 of 2 van af in de tussentijd. Dus vanaf 1 mei tot we beginnen op 14 september. Dat is eigenlijk altijd zo.
Die stoppen.
Nou, vorig jaar waren bijvoorbeeld mensen, was er 1 iemand, artiest, die kreeg een kans om in een musical in Londen te gaan spelen. Ja. Weet ik voor hoeveel weken lang. Ja.
Ja,
die grijp je, die pak je. Op zulke soort dingen zijn er ook. Of dat er gewoon kansen komen. Of dat inderdaad een band uit elkaar valt. Dat iemand denkt, van, ja, zal ik het dan solo? Nou, dat moet ik misschien maar niet doen. Want het is natuurlijk ook je visitekaartje om het te doen. Je moet jezelf presenteren zoals je dat wil doen.
Ja. Ik had toevallig laatst iemand hier op adviesgesprek. En die had zich ook ingeschreven. En de conclusie aan het einde van het gesprek was... Ik hoop eigenlijk dat ik dit jaar dan maar nog niet geselecteerd
word. Ja, zeker.
Want ze had eigenlijk nog helemaal geen plan of idee of wat dan ook.
Nou, ik doe veel van die panels. Dus bij popkoepels in de regio en dergelijke. En dan is dit dus altijd wat ik vertel. Van weet wat je eruit wil halen. Want eigenlijk moet je er 2 jaar overheen kijken. Dus waar wil je december over 2 jaar staan? En hoe past Popronde in dat plan? En als je daar geen goed antwoord op hebt... Moet je het echt nog niet gaan doen.
Nee.
Want het is gewoon best een beetje zonde. Het kan heel hard gaan. Maar dan heb je daarna, dan wordt het ook december. En dan heb je misschien wel of niet die boeking voor Noorderslag staan. Maar als je die niet hebt, dan sta je gewoon stil. Want je gaat in die tussentijd, als je 30 keer speelt, ga je geen platen opnemen.
Nee.
Echt niet. Maar het hele gefilter zegt dus veel. Je gaat van 1100, zo van de 70, naar 101.
Mm-hmm.
En dan zeg je nog van, en daar moet... filtert de popronde eigenlijk weer door naar de mensen die naar Noorderslag gaan, eindfeest komen, dat soort dingen.
Ja, dat wijst zich ook vaak zelf, denk ik. Het is natuurlijk ook een beetje genre afhankelijk. Er staat, Noorderslag boekt dan wel metal ook. Maar dat zijn niet de dingen die doorstoten, die heel zichtbaar zijn, die naar Best Kept Secret of weet ik veel wat gaan. Maar die zie je dan toch een jaar later wel op Jera staan bijvoorbeeld. Of die zie je een tour in Duitsland doen. Dus dat vind ik wel heel tof ook. En dit jaar is Manjana, Zwarte Cross, die festivals. Maar ook BKS, Down the Rabbit Hole, boeken altijd popronde extra. Ja. Dan zie je inderdaad, dan staan er Manjana staan er 20, Zwarte Cross staan er 10, BKS staan er 2. Dus zo filtert dat ook weer uit. En dan over 2 jaar staan die acts 1 daarvan op Lowlands bijvoorbeeld.
Ja. Dus, en 10 jaar later ken
dat
je...
Dat is wel leuk, dat het uiteindelijk tot 1... Maar goed, er is natuurlijk ook in de slipstream wat je zegt. Als je een tour in Duitsland kan doen, als je de andere festivals kan doen, is er genoeg te behalen ook. Dus je hoeft niet die 1 te zijn.
En er zijn voor heel veel mensen is het helemaal niet de ambitie natuurlijk om op Lowlands te staan. Het zou vet zijn. Maar er zijn ook mensen die denken van, hey, we kunnen in drie maanden tijd kunnen we spelen misschien 15 keer.
Ja.
Ja, dat is ons de 3 jaar hiervoor nog niet gelukt. Mm-hmm. Dus alleen dat kan al een
dat doel zijn de zijn. Subdoelen binnen de popronde.
Ja, gewoon spelen, uitproberen.
Nu hebben er dus, hoeveel mensen hebben er geluisterd naar die 1100 zoveel 70?
184, 185?
Dat is
commissieleden.
Ja. Commissieleden.
Ja.
Ook het voelt als je had 80 coördinatoren, maar dit voelt ook als een heel redelijke kruiwagen vol met kikkers.
Zeker, ja, nou ja, en het is belangrijk. Want je haalt alle, het is super objectief wordt het, dus er kunnen prima 2 mensen van een label of van een boekingskantoor in zitten, want van de andere
die anderen zitten er ook.
Die zitten er ook in, dus het is heel, het wordt heel objectief. Je krijgt echt een objectief beeld ervan en dat is ook een hard beeld. Je ziet bijvoorbeeld ieder jaar in de regio's, of als je het verdeelt over regio's, Amsterdam, de meeste acts komen altijd uit Amsterdam. Hmm. Er zijn jaren bij dat er niemand uit Drenthe, niemand uit Zeeland zit. Nou, en dan kom je daar op je popronde Emmen of je popronde Middelburg. En dan zijn mensen, ja, ik kan echt niet, want er zijn hier mensen die zijn zo goed en die commissie...
De meeste
die
komen uit Amsterdam, echt waar? Ik dacht dat Utrecht...
Nee, echt. We hebben wel jaren gehad dat meer dan de helft van de acts uit Amsterdam komt. Maar ja, dan zie je en dan kijk je eens op...
Je hebt namelijk een hele goede popkoepel.
Ja, precies. Een goede organisatie die zich daarop voor inzet.
Maar als je dan kijkt op microniveau, dan zie je dat die gitarist is geboren daar. En die bassist, die komt daar vandaan.
Absoluut.
Want die komen hier naartoe, omdat het ook gewoon zo is. Hier zijn de kansen. Hier kun je iedere avond van de week kun je hier ergens live muziek zien. Ik kom oorspronkelijk uit Emmen, daar is dat niet zo.
Nee.
Daar zijn gewoon veel minder speelkansen. Dus als je wat wil als muzikant zijnde...
De Bras toch in Emmen?
Zeker, ja.
Ik heb ooit een keer...
Potverdorie.
Een maat van mij was naar Erika verhuisd.
Ja.
En toen had ik op de een of andere manier...
Dus de plek van Daniel Loijs, toch?
Daar gaat het over. Toen had ik dus een heel utopisch beeld. Dat ik daar dan een kroeg in Emmen zou binnenstappen. Omdat we luisterden altijd Skik. Mm. En dat daar dan Daniel Loijs stond te spelen. En... Verrek, we moesten nog een ongelooflijk eind fietsen naar Emmen.
Ja,
de eerste kroeg waar we binnenkwamen, De Bras. Deden we de deur open en wie stond daar op het podium? Ja. Daniel Loos. Dat had ik in mijn hoofd al bedacht en dat was dus gebeurd.
Dit was waarschijnlijk een maandagavond. Want iedere maandagavond daar was de Monday Night Music Club. En daar was hij.
Dat zou heel goed kunnen, ja. Dat is wel een permanente herinnering. Ja, die ga ik nooit meer kwijtraken.
Mooi.
Maar goed, dus de selectie, 184 mensen... Hebben allemaal nu honderden demo's geluisterd.
Ja, en sommigen zeggen van we doen één genre. Mensen die echt in de metal zitten bijvoorbeeld zeggen... Nou, we willen alleen eigenlijk metalcore luisteren. Nou, dan luister je naar 15 acts misschien.
Ja.
Mensen die puur gespecialiseerd zijn in hiphop bijvoorbeeld. Dat is wel echt een groot genre. Er zaten volgens mij 50 acts in de preselectie dit jaar.
Gelukkig.
Veel terugkerende acts ook. Dus die je dan een jaar later ook ziet. En dan zie je heel vaak ook een heel grote... Dat de selectie beter is die ze insturen. Je ziet wel dat ze groeien.
Dit is dus echt een soort van het ding waar ik altijd heel hard op ga. Bij al die aanmeldingen dat ik door die lijst ga. En dat ik dan gewoon... We hebben sinds vorig jaar een nieuwe website. Het is heel zichtbaar. Dus je ziet meteen alle persfoto's. En ik vind het dus fantastisch om te zien hoe mensen terugkomen in andere formaties. Of weet ik veel wat. En ik hou van lijstjes. Dus ik hou dan altijd van die lijstjes bij. Van oh, deze act bestaat uit leden van die en die en zus en zo. En oh, dat is de gitarist van die band die in 2000 zoveel heeft meegedaan. En nu met een solo project komt. Ja, ik vind dat heel leuk. En ik vind dat super leuk om te zien ook inderdaad. Dat ze dan toch weer de weg naar popronde weten te vinden. Ook al hebben ze met hun ex op de grote festivals al gestaan. Ja,
ja en hiphop is best wel een poosje een lastig genre voor jullie geweest.
Zeker.
Ja. Ik denk ook door de speellocaties. Wel
veel vooroordelen bij kroegen.
Ja. Ja,
die gewoon geen hiphop wilden boeken, want hiphop publiek drinkt niet. Hiphop publiek maakt ruzie.
Staat de blowen voor de deur.
Precies, en ze zijn altijd te laat en ze spelen maar een kwartier. Hmm. Ja, dat is niet meer zo. Echt niet. En ik weet ook niet of dat vroeger wel zo was, maar het is echt een vooroordeel. En je merkt nu gewoon, je kan het ook makkelijker verkopen. Hè? Het is het grootste genre wereldwijd. Ja. Iedereen houdt wel van iets van hiphop.
Ja.
Of soms
maar de hiphop acts waren natuurlijk ook volledig meer bezig met YouTube streams. En optreden was een optreden in de discotheken, niet in een kroeg, zeg maar.
Ik denk dat dit nog steeds best wel geldt voor een bepaalde stroming in de hiphop. Dat ze gewoon echt een andere weg hebben om groot te worden. Hm. Als band is het spelen, sappelen, tot je hopelijk een keer een doorbraakhit hebt. Of
op live reputatie.
Precies, of op live, ja inderdaad. En bij hiphop is het eerst gewoon releasen.
Ja.
Gooi er maar uit. Kijken wat het doet qua streams. En dan uiteindelijk word je wel gevraagd om een keer te komen spelen ergens.
Ja. Het is wel grappig, want de opgezwollers van deze wereld zijn ook puur op live reputatie Zeker. Groot geworden. En ja. die acts hebben we nu ook nog.
Ja, absoluut. Ik denk dat er een heel groot gedeelte van hiphop, ook als je naar Amerika kijkt, dat een heel groot gedeelte ook niet per se live. Het is inderdaad, ik denk dat een groot gedeelte is inderdaad ja, meer club, weet je wel.
Zeker,
ook,
ja.
Ja, en pop nu.
Ja, ja. De, in die twee uitersten, daar zit niet... Althans, daar zit een heleboel tussenin. Alleen het zijn wel twee uitersten. Waarin, zeg maar, in de sfeer van de, ja, de gespeelde muziek, de live gespeelde muziek, dat daar het optreden echt centraal staat.
Ja, ja. Ja. Maar het is wel leuk.
En maar ik vind het fijn om te horen dat het nu een van de grotere genres is geworden. Qua aanmeldingen ook in de popronde. Ja. Ja.
En het is nog steeds wel lastig hoor. Ik bedoel, een indie band kun je overal neerzetten. Dat is geen probleem. Dan gaat iedereen vindt dat ook. Ieder publiek vindt dat leuk. Hip-hop is toch wat specifieker. Ja. Dus we merken dat er acts in de selectie zitten die nou, echt 20 keer spelen. Dus dat is in vergelijking met 8, 9 jaar geleden.
Dat is echt enorm.
Enorm.
Ja. Dat was 6, 7 keer was al best veel voor de hip-hop act.
Nog bijna nog niet. Ja, dan had je de hip-hop act met live band erachter, die speelde altijd wel veel. Ja. Maar dat was dan soms ook wel wat meer soul, wat meer fun.
Dat had dan minder met hiphop te maken.
Ja. Precies. En nu is het echt ook die harde hiphop. En dat komt ook.
En je hebt ook redelijke installaties nodig om die hiphop te kunnen doen. En popron is toch ook vaak het zangsetje. En,
zeker. En ja. Nou ja, maar dat is dus ook iets wat we zelf hebben ingekocht. DJ sets die als hun locatie inderdaad meerdere hiphop acts boekt, dan zetten we die daar gewoon neer. En want een band heeft altijd zijn eigen instrumenten. Mm-hmm. Maar niet iedereen heeft draaitafels om mee te nemen.
Ja. Het is ook gruwelijk duur trouwens.
Ja, precies.
Dan kun je heel veel gitaren verkopen.
Ja, exact. Ja, dus ook facilitair is het meer. En we hebben gewoon nu twee collega's die zich hiermee bezighouden. Mm. En niet alleen met hiphop, maar ook met de metal. Vroeger had je in iedere stad een metalcafé. Nou, die bestaan echt veel minder. Dus dat merken we dus ook, dat die boekingen naar beneden gingen. En die houden zich er dus gewoon mee bezig om te kijken. Oké, het programma van een stad is bijna klaar, bijna af. Wat mist er nog? En waar gaan wij zelf als popronde een genre-specifiek podium eigenlijk programmeren.
Ben je ook in staat om daar dan wat extra geld tegenaan te
Zeker, doen? Ja. Wij programmeren in iedere stad een eigen podium met 3 acts. Dus wij betalen de gages van die 3 acts dan. Hmm. En dat is altijd een podium met een niet-commerciële insteek. Dus het kan niet zo zijn van... er doen 15 kroegen mee in een stad en wij programmeren een 16e kroeg.
En daar komen alle grote.
Ja, dus dat kan niet. Dus altijd een podium met een niet-commerciële insteek. Waar we dan genre-specifiek eigenlijk kijken, wat heeft die stad nog nodig? Er zijn ook steden namelijk die gewoon alle hip-hop acts uit de selectie boeken, omdat het heel goed werkt daar. Ja. En die veel meer moeite hebben met avant-garde of met zulke soort dingen.
Ja. Nou ja, ik zie die vermenging van die genres en dat vind ik eigenlijk wel heerlijk. Dat is natuurlijk eigenlijk al wat 10, 15 jaar aan de gang. Maar het is nu, we hebben winnaar van de Amsterdamse Popprijs. Is Sunny, speelt met een soort van band met blazers en dit en dat. Ja. Maar hij is rapper, maar hij zingt ook.
Ik heb laatst met hem in de studio gezeten, dus was leuk. Ja. Als je luistert, Sunny, wanneer gaan we weer?
Nou ja, hij is echt, ook in dat opzicht, qua studio is hij nog wel echt heel erg aan het zoeken. Ook van, hij heeft best wel goede liedjes.
Ja, en het is heel leuk wat hij ook doet qua, hij heeft een soort heel eigen, een hele eigen sound. Maar er zit ook een heel groot gedeelte, een klein kunstige, theatrale kant, die dan heel goed weten doen op social media ook.
Ja, hij is ook een enorm goede frontman trouwens.
Ja, het is echt een...
Maar hij is wel nog zoekende qua... Hoe ga ik dit in de studio doen, wat die live al doet.
Ja.
Wat weer totaal de andere weg is die andere hip-hop acts hebben, die vaak heel erg aan het zoeken zijn, hoe kan ik live doen wat ik vet opgenomen heb.
Ja, precies. Ja.
Ik heb lang in de commissie, de jury eigenlijk, ik weet niet eens hoe we dat noemden, de beoordelingscommissie, denk ik, van het Popstipendium gezeten.
Ja.
Van het cultuurfonds. Het wordt altijd tijdens Noorderslag wordt dat uitgereikt. En
dus het Prins Bernhard Cultuurfonds. Is
alleen is dat Prins eerste Bernhard is er af. Ja. Dat was een ding.
Nogal.
Ja, dus het cultuurfonds. Daar nomineerden we eigenlijk zelf altijd 3 acts. 3 acts van wie die mid-career waren, van wie wij dachten, nou, die kunnen echt met 10.000 euro, dat was dan de prijs, een volgende stap in hun carrière zetten. En de grap is dat de hip-hop acts die wij nomineerden daarin, eigenlijk altijd een plan maakten hoe ze met die 10.000 euro een plaat konden opnemen en konden gaan spelen met een live band.
Ja.
Dus dat was misschien ook de manier hoe je het in de jarenlange... Er is op een gegeven moment natuurlijk ook... Waren de werelden van de live en de hiphop, die waren gescheiden van elkaar. Je zag het ook op de radio's en de YouTubes. Dat niet evenredig liep. En het was een soort van... Ik wil het niet een paard van Troje noemen, maar het was wel, je kon wel op een, als je een live band had, dan was het wel zo van, nou, maar dat vind ik wel leuk. En
ja, precies,
waar dat nu veel eerder hiphop op zichzelf staand ook geaccepteerd wordt en omarmd wordt, was dat vroeger moest dat met een live band om dat erin te masseren bij. Ja.
En in het begin was het vaak niet eens zo goed.
Nee.
Ik heb best wel veel ex. Ik denk van, alsjeblieft, band weg. Ja, zet er weer een DJ neer, want ik wil die beats voelen. Weet je wel? En niet slappe drummer. Uh-huh. Maar tegenwoordig is het wel heel mooie projecten. Weet je, Seth is natuurlijk prachtig.
Zeker.
Ja. Maar ik denk dat het eigenlijk begonnen is met dat de acts uit de hip-hop ook hebben gezien dat de duurzame carrière toch is om uiteindelijk ook weer concertkaartjes te gaan verkopen. Wat je op basis van streaming helemaal niet zo snel doet.
Ja.
En live wel. En Ronnie Flex is ermee begonnen.
Precies. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk
op Noorderslag met liveband. Ja, daarna kwam Frenna op Noorderslag met liveband. Typhoon deed het al.
Ja.
Kun je over discussiëren of dat dan nog wel echt hip-hop bericht was, zeg maar.
Nou, ik denk dat Ronnie Flex wel goed naar Typhoon gekeken heeft daarin.
Ja.
Dus waar Ronnie dat misschien meer naar nog meer hip-hop maakte en daarmee de weg voorbereiden is geweest voor al die of heel veel hip-hop acts die zich bij ons inschrijven.
Ja.
Denk ik dat Typhoon voor Ronnie Flex echt wel een...
Maar Typhoon was weer typisch voorbeeld van iemand die niet op de radio werd gedraaid.
Ja.
Die niet in hoog in streaminggetallen terecht kwam, maar die puur op live reputatie.
Zeker.
Ja. Had het erover.
De alfa van Lowlands gehaald heeft.
Ja, ja, ja.
Ja, we hebben het hier laatst ook over gehad, dat opgezwollen dat Styx voor het eerst op de playlist kwam met Dazzled Styx, met het side project van Cheert.
Ja?
En dat hij met heel opgezwollen, dat heel 3FM en alle andere zenders nooit iets op de playlist hebben gezet.
Bizar.
Ja, dus dat was ook live reputatie. Ja. En nu zie je het en komen, ja. komen dan. Maar fijn dat zich dat ook doorvertaalt naar het begin van de carrière. Ik moet zeggen dat wij het ook, we hebben hier met The Wanted, wat we doen, hebben we ook al gewoon, nou ik kan wel zeggen, 8, 9 best wel jaren gehad dat ik dacht van, heeft het nog wel zin wat we doen? Ja. Omdat inderdaad de goede acts breken door met een paar miljoen streams en die hebben helemaal niks aan wat wij doen. Maar het laatste jaar hadden wij echt een van de allerbeste finales die we ooit gehad hebben. En zag je ook dat het echt veranderd is en dat de acts weer veel meer gefocust zijn op live spelen.
Ja.
Ja. Ik denk ook dat het nu de hip-hop, zeg maar, in dat... ja, hoe noem je dat? De radio's. Dat het daar wat luwer is, wat betreft hip-hop. Dat misschien
ja, die zijn erachter gekomen dat niet werkt.
Nee, ja, die zijn nu denk ik ook... ik denk dat het nu de juiste tijd is voor hip-hop om weer, zeg maar, een soort van... Ja, het was ook voordat het, zeg maar, werd omarmd door de radiostations, was er heel veel hele goede hip-hop wat heeft gestreden om daar te komen. Dat heeft een fanbase voor zichzelf gecreëerd. Daar kwamen mensen naartoe. Als je kleine zaaltjes tot grote zaaltjes, mensen kwamen er naartoe. En dat heeft men een soort van zelf buiten de radio omgecreëerd. En wellicht is dat nu wel weer het moment dat zich op die manier gaat ontvouwen. Want je ziet dat het iets luwer wordt. De wat grotere labels, die focussen zich iets meer op pop.
Ja.
En waar ze voorheen een soort van, oh shit, we moeten iets met hip-hop gaan doen.
Dat was ook iets met hip-hop.
De sublabels die ontsproten bij de majors daarvoor eigenlijk. En dat is nu, ebt dat weg. En ik denk dat nu inderdaad de tijd is dat hip-hop het weer moet gaan maken. En dat daar acts weer dat zelf moeten gaan creëren. Dat als het moment daar is, dat ze dan klaar zijn voor die stap.
Nou, ik ben in ieder geval heel blij om te horen dat het bij jullie in de commissie een serieuze categorie is geworden, terwijl het toch ook wel jarenlang moeilijk was.
Ja, zeker. Nou, en de liefde vanuit de sector en de relevantie vanuit de sector werd altijd wel heel erg gezien. Dus waren ook jaren dat je echt dat alle programmeurs bijvoorbeeld zeiden van, nou, doen we ook maar hip-hop erbij. Ik wil ook hip-hop luisteren. Qua genre en dat je dan ook wel een verschil zag tussen wat zij dan aanvinkten en wat de mensen van Phoenix, van Puna, van weet Hip-Hop in je Smoel aanvinkten. Dus dat was wel grappig dat daar een soort van tweestrijdachtig ontstond. Maar dat je nu wel merkt dat het vanuit de scene ook, vanuit de hip-hop scene, vanuit de makers zelf de afgelopen jaren echt als belangrijk of ook als opstap wordt gezien, zoals het door de acts, door de bands al 30 jaar wordt gezien.
Ja, gewoon de route van popronde naar Noorderslag. Ja, uiteindelijk Lowlands, die festivals.
Die denk ik hiervoor helemaal niet per se bekend was. Want wat is popronde, wat is Noorderslag?
Mm-hmm. Wat is 3FM? Dat was voor de hiphopwereld totaal niet relevant, niet aanwezig.
Nee. Dus ik denk dat die route ook gewoon zichtbaarder wordt, duidelijker wordt. Ik denk dat het ook met de opleidingen te maken heeft. Wordt op opleiding ontzettend veel hip-hop gemaakt, hè?
Mm-hmm. Ja. En met de organisaties die zich er ook dus meer naartoe zijn gaan richten. Om toch eens te kijken van... Gaat niet vanzelf.
Wij hebben heel veel gesprekken gehad. Want we hebben, wat je zegt, we hebben jaren aan moeten trekken. Dus echt gesprekken gehad met mediapartners. En heel veel mensen zeiden van ja, waarom doe je zoveel moeite? Waarom zou je het doen? Want ze komen er nu toch ook wel.
Moet vanzelf maar gebeuren, dat idee.
Ja maar ze komen er nu toch ook wel. En het is een andere route, het is een andere weg. Maar wij dachten, ja, maar het is ook voor ons. Wij vinden het zelf ook vet. We vinden het zelf ook belangrijk. Onze statuten zijn, we willen een beeld geven van alles wat er gebeurt op live muziek in Nederland aan die onderkant, wat opkomend is. Ja, daar hoort hip-hop gewoon bij. Dus,
wij werken altijd even voor een talentontwikkelingsorganisatie. Dan moet je altijd het allerhardst werken aan dingen die commercieel niet zinvol zijn.
Ja, zeker.
Want dat is je taak. Daarom krijg je subsidie. Als je gaat doen wat succesvol is, kan het ook wel vanzelf gebeuren. Precies. Zeg maar.
NPO, dus, luisteren we mee.
NPO, ik ben benieuwd wat er van overblijft, NPO. We gaan eens naar muziek. Casper, jij kwam met Overmono, The Streets, Turn the Page.
Ja, die heb ik eigenlijk van de week, geloof ik, dat ze hem op YouTube hebben geüpload. En ik zag dat ik me, zoals eerder gezegd, al wat iets meer in de clubmuziek zit de laatste tijd. Zag ik een soort van soort revival era van de streets. Dat heel veel mensen dat weer begonnen te draaien in hun DJ-set. En de poëtische stem van de man is, die is al die jaren nooit weg geweest eigenlijk. En ik zag dat er een soort van nieuwe oog op zijn oude werk vooral zat. En nu is Overmono een hele grote breakbeat act. Een duo. Hebben met hem een nieuwe plaat gemaakt. En voor mij is het echt, voelt het echt als een soort van de oude ravey anthems van Faithless meets bijna spoken word. Dus ik was er zelf zeer door ontdaan. Ik vond het ontroerd.
Ontroerd, geraakt.
Ja.
We gaan luisteren naar Overmono in the Streets met Turn the Page. Casper, we hebben hier maar anderhalve minuut en het moest eigenlijk nog beginnen, geloof ik.
Hij moest nog droppen, maar het nummer valt en staat bij de lange opbouw. Dus gaan vooral checken.
Oké, dan kan ik meteen ook weer mijn WC in promo praatje doen. Luister naar de Brood en Spelen playlist, want daar staan alle tracks op die we in de afleveringen draaien. Hey, ik vroeg jullie van tevoren, waar zullen we het over gaan hebben? En toen kwam AI naar boven.
Yes. The elephant in the room.
Je kan het er niet over hebben.
Ja.
Nou, begin maar, Casper.
Nou, ik heb het altijd wel ook toen, zeg maar, de beeldende kunst, de fotografie, de DTP, de image, de Midjourney. Toen dat moment was, toen heeft eigenlijk iedereen wel, denk ik, gevoeld dat er meerdere industrieën en vooral de creatieve kant van de industrieën hiermee te maken zouden gaan krijgen. En dat het eigenlijk slechts een kwestie van tijd was tot het zich tot video of muziek ging richten. En ja, dat moment dat dat men eigenlijk dacht van, ja, dit is wel, ja, het is niet meer een gimmick. Dit wordt iets serieus. Dat heeft muziek, denk ik, afgelopen weken beleefd. Het was altijd iets wat aardig en leuk. En misschien een kleine diversificatie van het creatieve proces. Zou zijn, is eigenlijk met het voornamelijk de technologie van Udio.com. Die heeft wel, denk ik, heel veel mensen in de muziekwereld en in de mediawereld achter hun oren doen krabben van waar gaat dit heen. Dit moment was daar waarin mensen zeiden van oké, dit wordt wel redelijk eng. Gezien er dus...
Leg even uit voor de mensen die dit niet hebben gevolgd.
Nee, ja, er zijn twee grote spelers op het gebied van AI en muziek. Daarvan is eentje Suno. Dat was heel lang de niet onverdienstelijke, geinige versie waar je online met middels een prompt en een aantal opties een liedje kon laten maken. En dat genereerde zich binnen een paar seconden. En toen daarna kwam daar een tweede speler bij. En die zag al wat dingetjes op social media dat dit wel eens een groot zou kunnen worden. En een dag later was hij daadwerkelijk uit. En dus ook gratis om mee te spelen. En ja, de voorbeelden die daar daarmee kan maken. Ik heb wat zelf... Als hip-hopmaker dacht ik van misschien kan ik daar wel een soort van Motown-achtige samples mee printen die daarna weer te samplen zijn. En dat was wel er kwam out of nowhere hoe goed dat was. Er zijn heel veel mensen die daar heel veel kritiek op hebben en dat snap ik heel goed, ook in de creatieve sector.
In de rechte sfeer ook, denk ik.
In de rechte sfeer. Daarnaast in de sfeer van wat ik een verschrikkelijke term vind, de creatieve industrie. Dus het maken van advertisements en dat soort dingen. Er is geloof
maar die wrijven natuurlijk in de handjes.
Ja, alleen daar is ook wel een hele...
Een muzikant die altijd luistert.
Ja, er zijn ook een heleboel mensen die denk ik wel de craft voorop stellen. Zeker in de sfeer van waarin het wat meer uitgaat van regisseurs, art directors, dat die wel echt een soort van kritische noot slaan. Er is laatst een case geweest waarin Aldi een AI voice. De voice-over is natuurlijk een heel groot gedeelte van het ook. Aldi heeft geloof ik een AI voice. Ik kan het verhaal niet helemaal accuraat reproduceren, maar er kwam heel veel ophef over, die ik heel goed begrijp. En dit zal vaker gaan gebeuren. Dit zal een groot onderwerp zijn in de toekomst, waarin eigenlijk de eenpitter of ook de agency en binnenkort ook de maker überhaupt... we moeten gaan kijken van hoe gaan we dit doen in de toekomst. Ik hoorde net inderdaad, voordat de podcast begon, hoorde ik dat er vroeger al een heleboel, zelfs in de tijd van David Bowie, zoals jij vertelde, dat hij al iets deed met een soort mathematische woordgenerator met krantenknipsels. Kort even toelichten.
Hij knipte inderdaad kranten uit, of gewoon stukken, woorden, zinnen, ja. Woorden, ja, woorden. En die gooide die in een soort van machientje. En van de 100 dingen die eruit kwamen, waren er 99 niet bruikbaar. Hmm. Maar de zin, I gazed again. Leslie Stair, die in Man Who Sold the World zit, die komt daaruit. En dat is een prachtige poëtische zin.
Ja.
Die nooit zo gezegd kan worden eigenlijk. Maar wel werkt. En dat vind ik de grap hiervan. Er zijn heel veel mensen die vinden het doodeng. Die voelen zich echt geraakt in hun makershart. En die denken, wij worden straks wegbezuinigd. Of er is straks voor ons helemaal geen droog brood meer te verbinden.
Ik denk overigens dat daar wel iets in zit ook.
Tuurlijk, zeker. Ja. Maar ik vond het dan wel weer grappig dat het eerste wat Paul McCartney zei is... Oh, leuk, wat kan ik hiermee?
Mm. Ja.
Dus ja, die heeft hem natuurlijk ook wel al verdiend. Maar wel een soort van die verwondering. Blijf verwonderd. Blijf er positief naar kijken. Want
dat is het belangrijkste.
Je gaat het niet kunnen verbieden. Nee. Er zijn zoveel ontwikkelingen geweest. De rechtszaken tegen Napster, tegen zulke soort dingen. Van dit mag niet, dit mag niet kunnen, bladibladibla. Wat krijgen muzikanten nu voor een stream op Spotify? Dus dat ging altijd allemaal over geld en mensen willen alles altijd tegenhouden. Ja, joh, het wordt onderdeel van je leven, dus sta er positief.
Nee, ik moest ook denken aan de copyright protection.
Precies.
Dat was zo'n gevecht in de achterhoede van het moment dat je iets had uitgevonden om te beveiligen, had de techniek het alweer ingehaald.
Precies, ja, zeker. Ja.
Dus, beste kopie blijft trouwens Soulwax, de Too Many DJs CD. Die kon je gewoon kopiëren, maar... Als je hem gekopieerd had, kreeg je op het einde een foto in beeld van die gasten met hun middelvinger omhoog. En dat vond ik echt een perfecte manier van copyright protection. Ja. Zo van, doe het maar je bent wel een lul.
Ja, precies. Ja.
Ik geloof dat ook toen de voice generatie met AI al zeg maar dat moment beleefde waarin men dacht van oké, dit is zo goed dat het bijna niet van echt is te onderscheiden. Ja. Dat Grimes, die overigens een hele vervelend in het nieuws kwam door haar technische difficulties tijdens haar DJ set in Coachella. Ja. Die was als eerste toen in de media en die zei van je mag met mij een song maken en ik wil altijd 50%. Ja, dus eigenlijk een soort van dat omarmen. Ja. Dat is natuurlijk wel een vrij groot statement en een heel bold statement. Maar zij zei letterlijk van je mag met mij muziek maken en als je het uitbrengt wil ik 50% van de rechten. Dus gebruik mijn stem maar. En we kijken wel waar het schip strandt.
Ja.
Waar wat voor te zeggen is, maar tegelijkertijd wel heel bold is.
Ja, maar het is heel interessant. En dat vind ik dus ook wel hoe jij het inleidt met die koppeling met de beeldende kunst.
Mm-hmm.
Je hebt het originele werk, dat is heel veel geld waard.
Ja.
Dan zijn daar zeefdrukken en litho's van gemaakt en dat kost allemaal veel minder. Ja. Iedereen kan tegenwoordig een Herman Brood in huis hebben hangen.
Mm-hmm.
Je hebt ansichtkaarten. Nou, dat heeft de originele maker heeft die ansichtkaart überhaupt nooit gezien.
Nee.
Er zijn zoveel manieren van dat.
Daar is het al, wou je zeggen. En ja, daar zijn we het gewend. En toch willen we nog naar het museum gaan om naar het origineel te gaan kijken.
Precies.
Terwijl we het eigenlijk al kennen.
Dat is een mooie parallel, denk ik.
Ik had er helemaal niet aan gedacht dat jij het zou zijn, inderdaad. Hm. We hebben een beller alweer een winnaar.
Nou, ik laat hem even gaan.
Nee, ik denk dat inderdaad, maar dat moet zich nog uitkristalliseren. Zoals dat zich tot het punt van de ansichtkaart heeft gedaan. Ik geloof ook dat met de nieuwe technologie van OpenAI, dat Project Sora, wat nog niet bij het publiek openlijk toegankelijk is. Project Sora is eigenlijk wat je met DALL-E en met Midjourney kan doen met plaatjes, maar dan met video.
Ja.
En toen dat ooit, denk ik een maand of 2-3 geleden gepresenteerd werd, toen sloeg iedereen wel stijl achterover. Dat was een halve science fiction film waar je naar keek. Ja. Maar
daar wordt het wel eng natuurlijk.
Ja, er is dus in Amerika, de naam is mij van ontschoten. Er is een grote filmproducent geweest die $800 miljoen heeft uitgetrokken voor het bouwen van een nieuwe studio. En op het moment dat hij Project Sora zag, heeft hij meteen aan de handrem getrokken. Van we moeten nu stoppen. We kunnen dit niet gaan bouwen. Ja. En dat is bijna $1 miljard wat hij heeft uitgetrokken daarvoor. En toen hij dit zag, dacht hij dit is genoeg om meteen aan de bel te trekken.
Ja, ja, ja.
En ik ben benieuwd hoe, want dat is natuurlijk... Ja, dit soort producties, als je ziet wat Sora doet. Dat was ook geschoeid op dat soort hele dure studio's. Het is nou in de muziek niet zo dat het dusdanig goed klinkt dat het daadwerkelijk nu al daar direct mee concurreert. Want je moet nog steeds dingen echt mooi laten klinken. Er moet een mooi creatief idee achter zitten. Maar dat punt gaat komen, dat is wel in het vooruitzicht. En of het dan even goed is, dat denk ik gelukkig niet. En ik denk dat daarin ook de creativiteit nog, dat daar een ontzettende plek voor blijft. Voor zo lang, hopelijk voor altijd. En dat denk ik ook.
Precies. Je wil naar het museum om dat echte schilderij te zien.
Ja.
Je wil ook naar het poppodium of naar het festival om die act live te zien.
Ja.
En dat gaat in zo. Dat is natuurlijk ons werk. Dat is waarom wij dit, tenminste voor mezelf spreken, waarom ik dit doe om zoveel mogelijk ook te kunnen zien. Want dat is wat ik vet vind. Maar mijn schoonvader, die niet per se iets met muziek heeft, die ontdekt Teddy Swims, is helemaal fan. En die zegt, die wil ik nog wel eens live zien.
Ja.
Dus het gaat hem niet alleen maar om die plaat die constant afspeelt. Maar het gaat hem echt om. Ik hoor dit, ik vind dit vet. En die wil ik nog wel een keer live zien. Verder zal die...
Ja, hij blijft erbij dat de coronaperiode ons dat wel geleerd heeft. Dat het gaat
zeker
om een collectieve beleving van een show. Het gaat er niet alleen om dat jij die artiest ziet, maar dat je met z'n allen...
Precies.
Zelfs als in een stadion zitten bij een wedstrijd. Het gaat om samen juichen. Dat geeft de kick.
Zeker.
Dat geeft het extra gevoel.
En je definieert denk ik jezelf ook heel erg door hetgeen wat je consumeert en wat je smaak is. En wat je inspireert. Dus zo voel ik dat zelf altijd bij een concert. Van ik vind dat ik daarheen moet. Allereerst omdat ik daar ontzettend van ga genieten.
Ja.
Ja.
Maar het is ook iets waar ik voor leef. En ik vind het belangrijk. Dus je bent een soort van regisseur van hetgeen wat je zowel in je AirPod speakers hoort.
Maar vind jij dan nu nog iets, je bent ook creatief man, vind jij dan nu iets wel dat je zegt van dat moet wel gereguleerd gaan worden. Dat is wel
eng,
of dat moet eigenlijk gewoon verboden worden?
Ik denk dat je het niet kan verbieden. Ik vind het wel heel goed dat er een soort van... ja, ik vind het wel heel goed dat er, in de creatieve industrie een soort collectieve afspraak wordt gemaakt. Van zo en zo gaan we hiermee om. Ik denk dat het heel moeilijk is om daar een afspraak over te maken. Maar ik denk wel dat het, ja, zoals Aldi toen de tijd de wind van voren kreeg door de voice-over, vind ik in principe niet slecht. Aan de andere kant denk ik, ja, over een paar jaar gaan we hierom zitten te lachen. Dit wordt wel zo'n soort...
Ik vind die voice-over ook niet zo schokkend.
Nee, maar het is wel, ik denk wel dat, dat het heel duidelijk, bijvoorbeeld ook heel duidelijk vermeld moet worden. En dat doen ze nu al bij plaatjes.
Ja, maar daar zit de grote angst.
Ethisch en moreel, denk ik, inderdaad. Ja. Als je kijkt naar deepfakes en zo, dat is natuurlijk al doodeng. Ik kan jou
laten ze allemaal rare nazi-spreuken laten zeggen en dat posten op Instagram.
Exact, ja.
Moet je dus kijken wat Chris zegt.
Dat maakt het heel eng. En dat is gewoon, ja.
En mensen trappen er al in als ik een foto van jou met een tekstballonnetje doe met iets geks. En dan trappen ze er ook al in dat jij het gezegd
hebt. Dat heb op Facebook gestaan. Ja, in die tijden van fake nieuws en zo is dit natuurlijk wel. Het is een logisch voortvloeisel.
Ja.
Maar het maakt het ook. Ja, ik vind het ook wel spannend. Ook,
En de beauty standard bijvoorbeeld, waar met Photoshop al een heleboel om te doen was. Waar je natuurlijk op een pamflet in een bushokje bijna het perfecte mens ziet.
Ja.
Dat is met AI, wordt daar nog een flinke schep bovenop gedaan. En hoe dat zich in de muziek allemaal gaat uitkristalliseren is een zeer interessant...
Maar dus wat jij zegt, er moet dus eigenlijk een soort van... een morele code gaan komen.
Ja, en die moet die
en dan,
moeten we
en dan vinden. Moeten en dan moeten ook wat regels nog onder gaan liggen.
Ja, dat denk ik ook wel. Ik ben niet ik zie ook inderdaad. Ik ben zelf altijd gewoon iemand die heel erg tech-savvy is en ik vind dat heel erg interessant. En ik ben eigenlijk ook altijd op het moment dat ik iets zie dat er een nieuwe technologie is, dan is het eerste wat ik denk is van oké, hoe kan ik dit gebruiken om nog creatiever te zijn?
Ja.
Dus in plaats van om het te kijken dat het je minder creatief maakt of dat je creativiteit wordt ondervangen door een technologie, is het heel vet om te kijken van wat kan het voor me doen. Maar tegelijkertijd is het dusdanig veel... het gaat zo snel en het is zo abrupt dat het uiteindelijk wel... er moet wel inderdaad een afspraak over komen. En ik denk dat dat heel moeilijk is om te doen.
Google bestaat nog maar 25 jaar.
Ja, dat is bizar. Bizar.
Wow. Dat is echt een heel raar idee.
Dat is hetzelfde als dat 2 jaar geleden... dat er een astronaut op een paard zat... wat je met DALL-E van OpenAI... wat eigenlijk de eerste grote... interessante manier was... van AI gebruiken. Samen met ChatGPT kwam dat op. Astronauten, een foto van de maan. En het ziet er een klein beetje... vlekkerig uit, maar er zit een astronaut op een paard. Want dat heb ik namelijk ingetypt. En nu is het plaatje daar.
Ja. Maar jij zegt meteen, hoe kan ik dat gebruiken? Wat waren jouw... we weten nu een paar... mogelijk gebruiken. Je kunt er eventueel muziek mee componeren. Daar zijn nog wat mitsen en maren. Maar dat zal ook wel gaan gebeuren. Zeker voor achtergrondbedjes. Dat soort dingen.
Ja,
dat
ik
gaat
denk
geheid.
Ik denk dat de eerste gedeelte van de industrie die er het meeste last van gaat hebben, zal denk ik de library muziek zijn. Dus we hebben
de instrumentals.
We hebben een social media campagne. Die gaat. Het is een pre-rolltje die naar komende 5 dagen een Instagram-ad is. Daar hebben we muziek voor. En dat zat in de library-budgetten. En dat is natuurlijk ook... De majors hebben vaak een library. En er zijn echt mensen die... De epidemics van de wereld zijn daarin gespecialiseerd. Maar die zullen als eerste achter hun oren krabben van... Oké, dit is wel...
Ontwerpers?
Ontwerpers sowieso ook, ja. Er zijn ontwerpers die het gebruiken, fotografen. Maar dat is nu bijna... Dat hoeft bijna niet meer. Dus dat is... Die zitten al in die crisis, denk ik.
Chris, jij bent promotor. Gebruik jij het al?
Zeker, ja.
Voor teksten?
ChatGPT, ja, het neemt gewoon heel veel tijd weg. Je kan gewoon... Je kan ermee spelen als je even zit van... ik moet even heel snel teksten uit, maar ik heb even geen inspiratie. Gooi even wat dingen in ChatGPT, haal daar wat uit. Ik denk dat ik zelden iets letterlijk heb overgenomen.
Gewoon,
maar meer gewoon van... Dan pak je 80% van een zin die zij hebben... en dan zet je de 2 woorden zelf nog... omdat je dat net lekkerder vindt lopen of je eigen tone of voice.
Een fijne sparringpartner.
Je kan ook je eigen tekst erin zetten van hoe kan ik dit beter maken. Precies. Dat slechts enkel als tipgever. Dat het zo fungeert als een soort scriptiebegeleider voor een e-mail.
Zo gebruiken mijn kinderen het vaak. Van die komen terug. Hebben dan even de tekst van het proefwerk wat ze op school hebben gemaakt, gooien ze. ChatGPT zegt dat ik wel een voldoende heb.
Een van de eerste prompts die ik erin zette om gewoon een beetje te proberen was. Wij hebben op Pop onder onze blog hebben we iedere maandag de New Music Monday. Nou, daar schreef ik vroeger zelf teksten. Daar was ik er uren mee bezig. platen luisteren, recensies schrijven. En toen dacht ik op een gegeven moment, nou, ik ga eens even kijken. Schrijf een recensie over deze plaat in de stijl van Timo Pizaar van 3 voor 12. Hmm. En dan komt er iets uit wat gewoon ja, best wel oké was eigenlijk. En dit is 2 jaar geleden. Mm-hmm. Nu is dat echt nog veel beter. Ja. Ja, dat is echt cool.
In mijn werk gebruikte ik het vaak als ik bijvoorbeeld dan voor een Duitse klant moest ik wat artiesten presenteren. En met Duits is best oké, maar niet heel goed. Dus het lezen van een paar biografieën van een Duitse artiest is en een paar krantenartikelen, daar ben ik wel even mee bezig. Mm-hmm. En ik kon alles letterlijk kopiëren en plakken. En dan kon ik zeggen, oké, vertel mij even over deze artiest. Licht mij even in. Ja. En dan kon het mij vertellen eigenlijk alles wat ik wilde weten. En dan kon ik ook zeggen van, nou, je hebt nu 3 artikelen van mij gehad. Waaronder een paar biografieën. Ik moet iets hebben van 250 woorden, wat geëikt is op marketeers, want daar moet ik het aan verkopen. Ja, ja, ja. Bij het merk.
Ja.
En dan was dat heel dan schreef het. En daarna was het eigenlijk, dan vond ik het goed of niet goed. En dan ging ik niet zelf per se editen. Maar dan zei ik van, dit zijn allemaal dingen in die eigenlijk helemaal niet relevant zijn. Kan je dat er misschien uithalen? Ja. En wat meer focussen op dit gedeelte. Oh ja, natuurlijk. En dan op een gegeven moment was dat prompt was klaar, dus dan was de tekst was goed. Natuurlijk wel daarna nog even met de rode pennen doorheen. Mm-hmm. Maar dan kon ik dat daarna weer ook voor allemaal andere artiesten doen. En omdat hij wist wat ik wilde.
Ja, precies. Ja.
Daar zat de kracht.
Daar zat de leerkracht.
Ja, ik had eigenlijk het systeem geleerd wat ik wilde. En dan, ja, dat was gek. Dus dat soort dingetjes die...
Oké, maar er zit dus de deepfakes moeten we, dus dat moet eigenlijk een soort van watermerk onder zitten, van dat je gewoon kan zien of iets AI-generated is.
Ja, die niet alleen de deepfakes, maar ook de dingen die daadwerkelijk worden gebruikt voor een commercieel doeleinde. Ja,
maar heb je nu al ook voor scholen dat je gewoon ChatGPT-scans hebt, ja. Dus dat opdrachten gescand kunnen worden?
Ja, schijnen niet zo goed te werken. Nee.
Ik heb ook wel begrepen dat mensen vals beschuldigd worden.
Ja, maar plus dat soort dingen, als je op een gegeven moment... Ja, als je dat systeem, je kan er hele programmatuur mee schrijven. Dus als je op een gegeven moment tegen ChatGPT zegt, joh, er zit een systeem, ken je dat systeem? Dan zegt hij, ja, dat systeem ken ik. En dan kan je zeggen, nou kan je schrijven dat hij je niet, ja, is goed. Dat soort dingen die gebeuren natuurlijk ook. Dus het is een beetje een soort van dweilen met de kraan open.
Ik was vorige week, gaf ik gastles op de HKU in Utrecht. En daar zeiden ze ook gewoon, ja, voor je eindproduct, gebruik het. Maar zet het gewoon in je APA-lijst. Mm-hmm. Zet het gewoon in je bronnenlijst, ik heb ChatGPT gebruikt.
Ja.
Want er zijn gewoon dingen die het menselijk oog, als je er niet goed op let, zeker een docent die dit heel veel beoordeelt en een student die dit misschien voor het eerst gebruikt, je haalt het er wel uit.
Mm-hmm.
Dan haal je het er echt wel uit.
Ja.
Doordat het gewoon ineens een hele andere tone of voice is dan wat je gewend bent van iemand of wat dan ook.
Ja.
Dus, maar zet het er gewoon in, gebruik het. Die hebben ook zoiets van, ja, ze gaan het toch doen.
Ja.
We kunnen er niet omheen. En je wil ook niet iedereen laten zakken omdat ze hebben gecheat voor that matter.
Nee.
Dus het is best wel interessant hoe zij ermee omgaan ook, vind ik. Vind ik wel tof. Ja,
ja, want we hebben 2 bewegingen die elkaar volledig tegengaan in dat opzicht. Hè? Want het idee je mobiel mee naar school, dat verdwijnt. Ik snap dat persoonlijk eigenlijk helemaal niks van. Ik denk van ja, je mag wel een laptop meenemen en niet een mobiel. Nee, precies, ik vind het vergelijkbare apparaten eigenlijk.
Onze wiskundeleraren zeiden vroeger van, je moet wel gewoon goed leren hoofdrekenen, want je hebt nooit altijd een rekenmachine bij.
Ja.
En we hebben nu altijd een rekenmachine.
Hebben we nu altijd, precies. Ja. Maar nog steeds is een beetje hoofdrekenen geen...
Nee,
geen
ik zei toen al, ik ga Pythagoras nooit meer gebruiken. Nee, dus,
straks op de vrijmarkt met Koningsdag.
Dat klopt, maar het maken van de tourbegroting op een bierveeltje is toch ook wel handig. Nog steeds.
Wat dacht je van Koningsdag, als je daar zit met al je waarden?
Met je wisselgeld. Moet je die telefoon erbij hebben met...
geld, dus dat is gewoon ook met je telefoon gewoon tikkie.
Ja. Ja, we hebben die ontwikkelingen, jullie zeggen eigenlijk, maar de andere ontwikkelingen, het is allemaal onvermijdelijk en omarm het dan maar gewoon.
Ja, kijk hoe je er goed mee omgaat. Dus in een schoolse omgeving, pas je manier van lesgeven erop aan.
Ja.
Geef ze een opdracht mee. Laat ze iets schrijven met ChatGPT en laat ze het bijvoorbeeld zelf redigeren in de les. Dus
leer ze er mee werken.
Ja, precies. Ja laat dat dan. Net als inderdaad de rekenmachines van vroeger. Ik was ben heel slecht in wiskunde. Dus ik begrijp echt niet al die dingen die ik daaruit kon halen, die klasgenoten wel begrepen.
Mm-hmm.
Ik heb ooit nog een blauwe maandag rechten gestudeerd. Ja, dat eerste jaar is echt puur wetboeken leren lezen. Mm-hmm. Je mag alles erbij houden. Wil niet zeggen dat je slaagt voor je toets.
Nee, dus precies. Ja. Ik denk dat inderdaad de quote van onderwijzers in het onderwijs van had je het niet even door ChatGPT heen kunnen halen, want dit is niet helemaal daar. Dat wel gaat gebeuren. Ja, dat, ja. Dat leerkrachten gaan zeggen van je had dit eventjes kunnen.
Nou, ik vind nu inderdaad, ik vind spelfouten nu minder acceptabel dan dat ik vond het al niet zo acceptabel. Ja. Ik vind dat gewoon wel een mail is een brief, moet je best op doen.
Zeker.
En als je het zelf niet kan, moet je maar zorgen dat iemand het voor je doet. Maar nu is het helemaal onacceptabel als je niet met een mooi stukje tekst kan komen. Ja. Dus de lat gaat misschien niet zo omhoog. Ja, mijn angst zit hem inderdaad in rare foto's van mensen. Bijvoorbeeld rare porno-naaktfoto's die gegenereerd zijn. De deepfakes, iemand iets raars laten zeggen.
Nou ja, politiek gezien. We zitten in een enge
toestand.
Waarin dingen worden gezegd die gewoon uit de lucht gegrepen worden. Die gewoon verzonnen worden. Mm-hmm. Ja, als je dat kan laten backuppen door beeld wat gecreëerd is. Ja,
het is nu al door handig knippen kun je.
De vorm van democratie filmpjes.
Ja. Ik vind de context verwijderen van een quote vind ik eigenlijk al bijna hetzelfde.
Zeker.
Maar dan moeten we mensen gaan opvoeden om wantrouwig te zijn in hetgeen ze zien.
Misschien wel, maar misschien ook dat het consumeren van media, daar moet gewoon een. Ik denk dat daar, want dat is natuurlijk de grote groei die nu de afgelopen, wat je zei met Google is pas 25 jaar oud. Ik denk dat we langzaam steeds bekwamer worden in het consumeren van informatie online. En ik denk dat daar dat de educatie...
Ik heb ook het idee, dat we uit een soort van overkill komen. En dat het allemaal ietsje... Bijna iedereen ook iets rustiger op zijn sociale media is dan een paar jaar geleden.
We moeten ermee leren omgaan. Dat zijn dingen die zijn zo snel gaan. Ik denk dat met het hoofdstuk AI dat nog sneller gaat. Waarin we misschien de afgelopen jaren binnen 2 jaar ergens met kleine schepjes dat we dat onszelf toe-eigenen. Zal dat nu in een half jaar gebeuren? Dat is bij ChatGPT zag je dat heel stellig. Elke student had het na een maand.
Ja, zeker.
En dat is dat gaat nu zo snel dat het dat ook de leerkrachten zeggen van we moeten hier heel snel een soort van idee bij vormen en ook een policy op loslaten. En dat gaat nu nog sneller, want dat was vroeger ging dat langzaam. Dat de eerste persoon had een mobiele telefoon. Nou, dat duurt een jaartje of 4 voordat iedereen er een heeft, zeg maar.
Ja. En dan had je het met die appjes van je kijken, ik kan een glas bier nadoen met mijn appjes of zo, weet je. Die fase, die fase zijn we nu ook wel fors voorbij. Ja, het begint nu zinvol te worden. Ja. Maar je herkent wel inderdaad allemaal van die ontwikkelfases in zo'n apparaat.
Maar ik vind het wel interessant wat je zegt hoor, van het omgaan met media en dergelijke. Want ja, mensen zijn zelf rustiger, maar ik denk niet dat mensen minder binnenkrijgen. Ik denk wel dat je heel makkelijk, ook door hoe goed bijvoorbeeld zo'n algoritme van TikTok, vind ik echt bizar hoe goed dat is, hoe goed dat leert op bepaalde momenten per dag, wat je op die momenten wil zien.
Ja.
Je raakt heel makkelijk als je 1 keer een verkeerde afslag neemt, verstrikt in een soort van web van, als je gevoelig bent voor conspiracy theorieën of zo.
Ja.
Je zit daar zo in, hè?
Maar je had het net heel even over Forum.
Precies.
Maar ik heb wel gemerkt aan de jeugd. Zij targeten heel erg jeugd.
Zeker.
Ja. En op middelbare scholen doet zo'n partij het dan. Hè, met de 14, 13-jarige verkiezingen doen ze het gewoon heel goed.
Ja. Ja.
Ze hebben wel prima in de gaten hoe ze waar moeten. Dus er is wel nog wel gevaar, zeg.
Vind ik wel, maar gevaar. Ik vind het wel spannend, omdat het gewoon...
Die verkeerde afslag, die is gevaarlijk.
Precies. Gewoon. Maar wat Casper al zegt, van alleen een quote zonder context geven... Ja, dan kun je natuurlijk, het is super interpretabel. Dan kun je zelf uithalen wat je wil. En als je ik probeer altijd wel een beetje buiten mijn bubbel ook te komen. Dus ik heb als ik mijn YouTube bijvoorbeeld, klik ik ook die pauwnieuws filmpjes en zo aan. Maar wat mensen uitkramen, joh.
Ja.
Ze hebben geen idee waar ze het over hebben.
Nee.
Maar dat is wat ze van Thierry en wat ze van Geert horen. En wat ze online op Facebook zien.
Het online leven, waarin je dus inderdaad heel erg ziet... Dat de een die zegt van... er wordt ons allemaal door de strot geduwd wat we van alles moeten vinden. Dat is helemaal niet zo. Als je in het dagelijks leven... kan je ook inderdaad met iemand die op het politieke spectrum... totaal afwijkt, kan je ontzettend goed een biertje drinken. En dan zal je zien dat je het met over heel veel dingen eens bent. Alleen mensen die online leven, die zien de uiterste. De uiterste is wat scoort op het gebied van views. En daarbij ook, die passen die filosofie of die levensbeschouwing... passen ze toe op dagelijks leven. Terwijl dagelijks leven is veel genuanceerder.
Zeker.
En online is er heel weinig genuanceerd.
Ja.
Precies. Dus dat is, ja.
Ja, en je beseft als je online bent dat je in die bubbel zit. Ja. Dat besef je. Ja. Ja. Maar je hebt ook mensen die het niet beseffen.
Precies. Nee.
Ik heb bijvoorbeeld wel eens na verkiezingen ben dat ik op Fora, PVV en Forum Fora ben gaan kijken. Mm-hmm. En, van, ja, kan niet waar zijn dat Geert maar zo weinig zetels heeft, want iedereen stemt toch op hem.
Ja, 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 ja.
He, dat zijn dan echt zo
ja,
van
ze zeggen ja. Vaak van hij zegt wat wij allemaal denken. Dan denk ik, nou ja, dat is niet.
Dat is niet waar.
Nee, dat is niet waar.
Nee, precies.
Nou ja, goed, laten we het even niet over Geert Wilders hebben, maar over personal trainer Chris, want we gaan afsluiten met jouw keuze.
Ja.
En ook jij wilde gaan dansen.
Ja, nou ja, personal trainer, daar kun je volgens mij gewoon niet bij stilstaan. Ik ben dus niet zo'n danser. Maar dit is echt al jaren eigenlijk mijn favoriete Nederlandse band. Wat ze hebben nooit popronde gedaan, dus dat is moeilijk voor mij om te zeggen. Nee, het valt mee. Ik vind het echt een geweldige band. Altijd een goede show. Geen show is hetzelfde als de show daarvoor. Super veel energie. Heel veel creatieve karakters in één band. En het komt er toch als een heel goed geheel uit. En ja, nu een nieuwe track, White Denim Remix. Ik vind hem gewoon weer echt fantastisch.
Oké, we gaan luisteren naar Intangible White Denim Remix van Personal Trainer. De keuze van Chris Moorman.
Intentions, but then you couldn't find the words left to say. We broke the silence with a nasty conclusion, and we woke underneath the rickety beams. It was about time we melted freely in the nighttime. Grabbed the boxes, sun and horizons, you know. It was about time we wiped the mayo off our glasses. Saw the hunger in this nimble boutique. 'Cause when you look at the buzz, you don't let anyone get to you. It's gonna be alright. You're intangible. The only time that knows. Only can feel alright. You're intangible. In a few.
Nou, met personal trainer gaan we het Koningsdag weekend in. Chris, Casper, ontzettend bedankt dat jullie hier waren. Nog één boodschap voor de luisteraar.
Drink niet zoveel met Koningsnacht als ik vorig jaar. Ja, het is te laat natuurlijk, want deze komt uit na Koningsnacht.
Niet te veel en zeker niet te weinig.
Zo is het.
Gaan we doen. Tot volgende week. Tot Brood en Spelen.